Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Hallo, leuk dat je weer luistert naar een gloednieuwe podcast van FC Afkikken. Dit is de FC Afkikken podcast van zaterdag 28 maart 2020. Vandaag is de beurt aan Stijn Francis, zaakwaarnemer Stijn Francis, die met ons bespreekt hoe het nou is om in deze tijd, deze gekke tijd, zaakwaarnemer te zijn en hoe hij aankijkt tegen de voetbalwereld. Daar kan je zo meteen naar gaan luisteren. Is een heel tof gesprek geworden. Voordat je ernaar gaat luisteren, wil ik je nog even op attenderen dat alle andere podcasten van FC Afkikken gewoon doorlopen. De gesprekken gaan dan dus niet meer over de wedstrijden van het afgelopen weekend, maar wel over andere voetbalzaken. Dus ik zou zeggen, check ook al die andere podcasten van FC Afkikken. Dan heb je genoeg vertier dit weekend. Luister vertier. En voor vertier voor je ogen is er natuurlijk elke dag van maandag tot en met vrijdag de FC Afkikken live show tussen 12:30 en 12:30, 12:45 op youtube.com/FC Afkikken. Dus dan heb je elke dag een half uur, drie kwartier vertier voor je ogen. Is het nu tijd voor vertier voor je oren met Stijn Francis. Stijn, Francis, Stijn, goedemiddag. Hoe is het?
Goedemiddag. Alles goed. Ja? Rustig thuis.
Thuis, ja. Waar is thuis op dit moment?
Dat is Keerbergen. Dat is ergens tussen Leuven en Mechelen.
Oké, Keerbergen. En wat is de status op dit moment eigenlijk in Keerbergen? Mag je de deur uit? Moet je binnen blijven?
Je mag je enkel verplaatsen om essentiële verplaatsingen. Dus je moet eigenlijk thuis zitten, tenzij om naar de winkel te gaan of tenzij om zaken te doen die echt noodzakelijk zijn. En anders word je tegengehouden en kan je een boete krijgen. Dus het is heel rustig.
Dus jij gaat alleen op pad om boodschappen te doen of laat je dat aan de vrouw?
Nee, dat doe ik ook. Ieder om beurt. Dus, okay. Mijn halve dagtaak bestaat in het zorgen voor de kinderen die ook thuis zijn. Dat is ook zeer vermoeiend.
Ja, ik heb diverse voetballers al gesproken. En die zeggen het ook. Ik moet trainen, ik moet fit blijven. Maar aan de andere kant heb ik gewoon een dagtaak erbij gekregen met de kinderen. Heb jij misschien een gouden tip voor om de kinderen te vermaken?
Nee, ik vrees ervoor als er iemand me een gouden tip kan geven. ik zou er veel geld voor over hebben. Het zijn soms echt lange dagen en het zijn ook echt jonge kinderen die nog niet echt heel goed luisteren. Dus het is een uitdaging.
Ja, aan de andere kant, wij spraken elkaar denk ik 3 weken geleden. Toen zat jij, even goed kijken, zat je in de zandbak? Zat je toch? Was je bezig voor een speler?
Ja, inderdaad.
Ja, en toen was je eigenlijk op punt om naar Milaan te gaan, ook voor zaken. Ja. En toen hadden we al contact. Want toen begon eigenlijk een beetje de coronacrisis in Europa. Want op dat moment zou je eigenlijk nog naar Milaan vliegen. En toen, wat gebeurde er toen eigenlijk?
Ja, ik denk dat een donderdag was en dat ik woensdag terugkwam van Abu Dhabi. En dat ze zeiden van, we gaan het toch niet doen. Nee. Toen moet ik nog wel zeggen, ik denk dat het inderdaad 3 weken geleden was, toen zei onze Italiaanse directeur, maak je geen zorgen, ik krijg je hier nog wel binnen. Wat eigenlijk ook wel aantoont waarom het volgens mij een probleem is geworden in Italië, omdat niet iedereen op dat moment al even serieus nam. Ik weet ook dat de mensen van Inter toen net die dag erna in quarantaine geplaatst zijn. En toen begonnen ze het wat serieuzer te pakken. Maar als je dan ziet hoe ze toen er tegenover stonden en hoe ze er nu tegenover staan, dan ja, de mentaliteit is wel dag en nacht gewijzigd. Toen was nog alles mogelijk, denk ik, op zijn Italiaans. Ja. Maar nu is het wel pittig.
Ja, hoe is het contact nu met Italië? Je hebt sowieso, dat weet iedereen, Dries Mertens als cliënt, zou ik niet zeggen, maar waar jij de zaken voor behartigt. Hoe is het contact met de mensen in Italië?
Ach, ja, alles loopt nu via WhatsApp videocall. Dus ook met de clubs is dat nu de manier geworden om te spreken. En met de spelers ook eigenlijk. Ja. Dat is, ja, je leert eigenlijk, je past je snel aan, moet ik zeggen. Dus, ja. Ik heb gisteren nog een cliënt gezien via videoconference. En je past je eigenlijk gewoon aan. Hè. Ik denk dat dat een manier is om het te doen. Dus zij zijn, ik moet nu wel zeggen, de spelers zijn vrij ontspannen. Ja. Omdat die nu eindelijk een beetje vakantiegevoel hebben. Dus die hebben een programma. En voor de rest zijn die eigenlijk, hebben die geen druk. En ja, zijn die aan het genieten ook wel. Zeker de mensen die geen jonge kinderen hebben, die klagen niet. Die zijn van het leven nog.
Ja.
Dus op dat vlak, maar de clubs zijn wel nerveus.
Ja.
Dus dat moet ik nu wel zeggen. Heel veel onzekerheid. En niet enkel in Italië, maar echt in het algemeen, denk ik. Ik merk heel veel onrust, heel veel clubs die de salarissen nu willen gaan verminderen. Heel veel discussies daarover tussen spelers en clubs. En daar, ja, ik denk nu de afgelopen dagen is 80% van mijn tijd ging eigenlijk over dat soort discussies. Over het al dan niet legaal reduceren van salaris of niet. En wat we collectief moeten doen. En elk land heeft zo zijn eigen wettelijke regels. Maar het is, dat zijn niet meer de vrolijke discussies van 2 weken geleden. Toen was het nog van dat zou wel snel voorbij zijn. Maar nu is het echt van, oei, als dit blijft duren, is het failliet.
Ja, ja, want we kennen natuurlijk, hè, de clubs in Zuid-Europa die, nou, ik wil niet zeggen, een maling hebben aan keurig betalen en dat soort dingen. Maar ik zag gisteren een artikel op diverse Belgische sites voorbij komen. Bijvoorbeeld over Standard Luik. Zag ik ook een reactie van jou voorbij komen. Even voor de mensen even goed uitleggen wat zij nu gedaan hebben bij Standard Luik.
Dus daar heeft het bestuur een brief gestuurd naar alle spelers. En ze de keuze geboden. Keuze A is een vermindering van een maandelijks salaris naar 3.200 euro.
Ja.
En keuze B is op tijdelijke werkloosheid geplaatst worden en 1600 euro bruto verdienen. Dus ja, waarbij je eigenlijk voelt dat ze hen richting keuze A duwen. Ja. Keuze B is nog slechter. Maar dat is eigenlijk zonder overleg gebeurd. Dus dat is eigenlijk eenzijdig verstuurd geworden. En daar zijn wel wat spelers die daar niet zo heel blij mee waren dat dit niet in overleg gebeurt. Zoals bijvoorbeeld wel gebeurt in Anderlecht, waarbij de spelers nu ook een maand salaris zouden gaan laten vallen.
Ja.
In overleg met het bestuur. Ik denk, dus dat is nu wel die discussies, merk je nu. Oostende heeft gisteren een schrijving gestuurd om ook het salaris te verlagen. Lokeren die bijna failliet zijn, dat iedereen op tijdelijke werkloosheid. Dus in België is dat wel iets dat hard leeft. In Italië zijn ze daar ook veel mee bezig. Dus daar zijn nu de spelersvakbond zou daar aan het onderhandelen zijn om eigenlijk tot een collectieve verlaging te gaan van de salarissen.
Okay.
Dus in Engeland merk ik het nog niet. Daar heb ik gisteren nog met een Engels advocaat over gesproken. En die zei van ja, kijk, voorlopig gaan ze dat nog niet doen. Als het gebeurt, zal het collectief zijn. Dus dat is nu wel, ja, dat is nu eigenlijk merendeel van mijn job. Merendeel van mijn tijd gedaan.
Ja, maar ik zag ook jouw reactie daarover. Want ik kan het wettelijk eigenlijk gezien. Je bent jurist, zeg maar. Kan je gewoon iemand dit opleggen, zoals Standard Luik het heeft gedaan?
Je kan niet eenzijdig opleggen dat je salaris vermindert. Tenzij er ergens contractuele clausules zijn. Maar ik denk niet dat er ooit iemand dit soort situaties voorzien heeft, waardoor je nu eenzijdig kan zeggen het salaris vermindert. Dus echt eenzijdig het salaris verminderen kan niet. Het wat wel kan. En dat kan bijvoorbeeld ook in Italië. In Italië is er nu ook een wet die toelaat dat je op tijdelijke werkloosheid gezet wordt en een minimumbedrag verdient. En dat is iets waar ze de toestemming van de spelers niet voor nodig hebben. Dus dat is eigenlijk de stok waarmee de Belgische clubs een beetje dreigen. Van ja, als je geen salarisvermindering aanvaardt, dan zetten we je op tijdelijke werkloosheid. In Italië merk ik wel dat daar het gevoel eerder is van ja, we kunnen toch moeilijk Cristiano Ronaldo op tijdelijke werkloosheid gaan zetten. Want dan gaat hij naar 1000 euro per maand en dan zal Cristiano ook niet lang in Italië blijven, denk ik. Maar in België zijn dat dus wel degelijk de discussies die momenteel lopen.
Ja, want je hebt ook spelers bij Standaar. Eigenlijk hebben ze dus geen keus. Ze moeten wel teruggaan naar 3200 euro. Maar dat is dan voor deze maand. En ja, wanneer wordt dat weer teruggezet?
Ja, dat was ook eigenlijk een van de eerste punten eigenlijk die niet duidelijk waren. Dus dat werd gewoon zonder termijn eigenlijk aangekoppeld.
Ja.
Waardoor je met heel veel onzekerheid zit. Dus wat we nu eigenlijk proberen te bespreken is eerder naar een situatie te gaan waar het duidelijk is voor de spelers ook waar ze echt aan toe zijn. En dat je er ook een termijn op plakt. Dat je bijvoorbeeld zegt, van oké, zoals in Anderlecht, we laten 1 maand salaris vallen. Maar dan moet je ons daarna niet op tijdelijke werkloosheid gaan zetten, zodat we daarna nog 1600 euro verdienen. Dus 1 maand zonder salaris moet volstaan Want daar bespaar je ook enkele miljoenen mee. En dat is dan een mooi signaal toch van de spelersgroep om aan te geven, kijk, we hebben er begrip voor.
Ja.
Maar het moet vooral duidelijk zijn van hoe lang en tot wanneer duurt het. En niemand die dat weet. En ik begrijp daar ook wel het standpunt van de club. Dus wat zeggen de clubs dan? Van ja, kijk, maar wij weten ook niet hoe lang dit duurt. En als dit 6 maanden duurt en we hebben 6 maanden geen wedstrijden, dan zijn we allemaal failliet. Dus ja, dat is... Ik snap de beide standpunten, maar ik vind wel dat de spelers allemaal wel een bereidheid hebben om mee te denken. En dat denk ik wel op zich wel een positief signaal is. Dus ik voel wel dat er overal wel bereidheid is om een compromis te sluiten. Alleen zijn er bepaalde clubs volgens mij die dermate in de problemen zitten dat die toch naar een systeem van tijdelijk werkloosheid moeten gaan overstappen om te overleven.
Ja. Denk je dat clubs echt gaan omvallen in België?
Lokeren valt omver.
Ja.
Ik denk dat dat duidelijk
maar
is.
Maar dat was hier vooral, hè, eigenlijk.
Dat was er vooral. Ik denk dat de clubs die het al moeilijk hadden, dat de clubs zijn die nu volgens mij, afhankelijk van hoe lang het duurt, ook wel eens omver kunnen vallen. Ik merk nu Oostende is een van de clubs die ook in een overname zaten. Als die overname niet ging doorgaan, dan kwamen die ook al in de financiële problemen.
Dat is met die Amerikaanse partij, toch?
Ja, die zouden zich nu teruggetrokken hebben, dus die zouden nu gezegd hebben van kijk, ja, wij doen de overname niet. Ook niet omwille van het coronavirus, maar ook om reden ervoor al. Maar dan merk je wel dat zo'n coronavirus, dat wel iets is dat een katalysator is om eigenlijk de problemen maar onder te doen gaan op heel korte tijd. Ja, ik denk dat er nog wel een aantal clubs toch wel met water aan de lippen staan en dat ze het echt lastig hebben.
Ja, wat ik me afvraag, we hebben het nu over clubs, over spelers. Hoe is het eigenlijk voor jou als zaakwaarnemer? Het lijkt me ook een hele rare periode.
Een heel vreemde periode. De eerste dagen had ik het gevoel, oké, rustig, dat zal wel snel voorbij zijn. Probeer ervan te genieten, ook met de kinderen en zo. Nu merk ik een ongelooflijke onzekerheid bij iedereen. Omdat je niet kan inschatten, die transfermarkt deze zomer, gaat die op gang komen of gaat die niet op gang komen? Dat is al oké. Je zit ook met nu de fase eigenlijk van de competitie, is nu dat er eigenlijk de finale live scouting gebeurt. Dus die gaat ook niet gebeuren. Dus alle clubs die een shortlist hebben van 3, 5 of 10 spelers, die sturen hun scouts normaal gezien nu naar de wedstrijden. Waar ook in België bijvoorbeeld de play-off 1 momenteel nu zou beginnen. Waar dan echt heel Europa zit te kijken naar die wedstrijd om te zien de spelers die op een lijst staan presteren, die ook op dit niveau in de beste wedstrijden, de wedstrijden met de grootste druk. Dus die live scouting valt weg en dan is de vraag van ja, gaan we spelers pakken die we enkel of voornamelijk op video gescout hebben, want we kunnen niet meer gaan live scouten. Of gaan we dan vooral teruggrijpen naar de lokale spelers, dat bijvoorbeeld een Engels Premier League club zei me deze week, ik ben wel eens benieuwd of wij hebben natuurlijk wel de meeste spelers een keer of twee live gezien, maar die finale live scouting is niet gebeurd. Gaan wij spelers durven pakken op video?
Ja.
En als we ze pakken op video, durven we dan hetzelfde geld ervoor betalen? Als er clubs zijn die hun salaris van hun spelers niet willen betalen of kunnen betalen, gaan die nog dezelfde prijs kunnen vragen? Gaan de clubs nog dezelfde transfersommen op tafel leggen? Er zijn dus heel veel vragen waar ik het antwoord niet op weet, waar de clubs het antwoord niet op weten. En eigenlijk was ik met een aantal spelers zeer ver in het afronden van dossiers. En waar de clubs mij gewoon zeiden, maar ja kijk, omwille van het coronavirus zijn er momenteel geen wedstrijden. Weten we ook niet wanneer we kunnen hervatten. Weten we ook niet hoe het zit met de transfermarkt. Dus we zetten eigenlijk alles on hold. En dat is natuurlijk een frustrerende situatie.
Ja.
Nu, voor spelers en clubs hebben dat ook een meer korte termijn impact. Voor makelaars normaal gezien niet, omdat hoe worden makelaars betaald? Dat zijn commissies die normaal in september en in februari betaald worden. Dus wij hebben 80% of 85% van onze facturen zijn betaald voor de volledige 12 maanden.
Ja, ja bij inderdaad.
Dat is ook niet zo groot. Is. Dus op dat vlak is het voor makelaars wel, wij hebben tijd, meer tijd dan spelers en clubs. Dus die druk ligt niet bij ons op dat vlak. Maar ik voel wel de nervositeit in de markt en de onzekerheid. En ja, het is niet makkelijk werken zo.
Nee, en ik denk dat het vooral bij jullie nu zo is. Hè. We hebben het net gehad bijvoorbeeld over Belgische clubs. Ja, hoe langer dit duurt, hoe angstiger de situaties gaat worden. Hoe angstiger ze gaan worden richting de toekomst. Ik denk dat ze ook geen geld uit gaan geven. Eigenlijk hoe het ook in de normale economie gaat. Hè? Dat bedrijven omvallen omdat iedereen bang is om geld uit te geven. Ja, dat zou ook kunnen betekenen dat de transfermarkt gewoon helemaal op slot komt te zitten. Dat het aantal transfers drastisch afneemt.
Ja, ik denk dat er meer rigide transfermarkt zal zijn en dat er gewoon minder beweging zal zijn. Ik denk dat er ook wel een aantal spelers vrij zullen komen op de markt of willen dat de clubs hen niet meer betalen of niet meer willen betalen. Dus dan is ook altijd de vraag van ja, wat gaat er daarmee gebeuren als er heel veel spelers plots op de markt gaan komen omdat er één of twee... Er gaan volgens mij in verschillende landen wel clubs failliet gaan.
Ja.
Die spelers gaan allemaal op de markt komen. Dat gaat ook weer een neerwaartse druk hebben op de transfersommen en ook op de salarissen van spelers.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat enkel de absolute top een hoge prijs kan vragen en dat er daar een hoge prijs door de clubs zal gevraagd worden. Maar alles eronder, volgens mij, zal naar beneden gaan.
Ja.
Wat logisch in een crisis, dat de prijzen gaan kelderen. Ja. Ik denk dat niet onlogisch is.
Nee, kijk, wij merkten het natuurlijk al met heel veel sponsors richting het EK of voor podcast en dat we eigenlijk al bijna rond waren met partijen. En dat die op een gegeven moment zeiden, ja, Niel, we willen heel graag, maar we doen het even on hold. Is dat eigenlijk ook met transfers zo? Dat je eigenlijk al deals had met clubs voor spelers en dat die nu zeggen, ja, leuk Stijn, we waren er eigenlijk bijna uit, maar we gaan het nu niet doordrukken.
Ik heb nu letterlijk een aantal deals die waarvan ik mondeling een akkoord heb, maar waarvan gezegd wordt van wacht nog maar even, omdat we het gewoon niet weten wat er gaat gebeuren. Waarbij sommige clubs zeggen van ja, kijk, je hebt mijn woord, we gaan onze cijfers niet terugdraaien, we moeten gewoon het moment afwachten. Waarbij andere clubs gewoon zeggen van kijk, ik weet niet wat mijn budget gaat zijn volgend jaar, dus momenteel gebeurt er niks.
En wat is jouw standpunt dan daarin?
Ja, ik denk dat je een economische realiteit hebt die gewoon zegt van ja, kijk, als je niet weet wat je budgetten zijn, heb ik liever dat ze ook in gezonde termen redeneren om te zorgen dat er financiële stabiliteit is in de clubs. Dus ja, ik begrijp wel dat een club zegt van ja, normaal gezien krijg je dit salaris en gingen we voor de club die opstapclausule betalen, wat allemaal heel rechtlijnig is en wat niet over onderhandeld moet worden. Maar als mijn budget volgend jaar nog maar 50% is of maar 80% is in plaats van 100%, ja, dan moet ik wel eens kijken waar onze prioriteiten liggen en of we dit budget nog wel kunnen vrijleggen of kunnen vrijmaken.
Ja. Ja, het zijn ook hectische tijden voor een zaakwaarnemer. Dat hoor ik nu al. Maar gelukkig straal je altijd de rust zelf uit, hè, Stijn?
Ja, kijk. Dat is misschien ook omdat ik, als ik hier zelfs terug de andere kamer in ga, twee kleine kinderen heb die heel veel lawaai maken.
Waardoor ik hier... Dit is je redding.
Waardoor ik hier gewoon rust vind. Ja, dat ik denk van, er is nog een ander soort stress in het leven.
Ja, nee, is ook zo. De gezondheid is het allerbelangrijkste. Dat wens ik jou ook toe. Voor jou en je familie natuurlijk. En in je omgeving. Laten we hopen dat iedereen gezond uit deze periode komt. En dat we daarna weer ons druk kunnen gaan maken. Hè? Over voetbal, over transfers.
En, druk maken doe ik me nog altijd hoor. En nu ook weer met die tijdelijke werkloosheid en zo. Dus,
ja.
Dan kunnen we er beter mee stoppen.
Ja, want dat is het laatste wat ik je wil vragen. Dan laat ik je weer doorgaan met alle calls die je waarschijnlijk vandaag moet doen. Standard Luik heeft nu wel eigenlijk een voorbeeld gezet richting andere clubs, hè?
Ja, ik denk dat Anderlecht eigenlijk eerst was. En ik denk dat het voorbeeld van Anderlecht misschien meer gaat gevolgd worden. Dus Anderlecht was eigenlijk in alle discretie al bezig met de belangrijkste vertegenwoordigers van de spelers om gewoon te vragen, ja, kijk, wij willen een maand salaris niet betalen. En we gaan nu geen inkomsten hebben de volgende maanden. En wij moeten onze licentie halen. Dus ja, zet gewoon even iedereen rond tafel en probeer een oplossing te komen. Standaard heeft dat eenzijdig gedaan. En ik denk nu niet dat het voorbeeld is dat gevolgd moet worden. Dat is mijn idee.
Ja.
Ik denk dat de Anderlecht dat verstandiger heeft opgelost.
Ja, en zij aan Anderlecht vraagt dan zeg maar om deze maand niet uit te betalen. Krijgen de spelers dat later wel of laten ze deze gewoon echt varen?
Ja. Ze zouden het echt laten vallen.
Oké. Stijn, dank je wel voor alle wijsheid. Hoe het eraan toe gaat nu in België en met transfers. Ik wens je nogmaals veel gezondheid en vooral dat we het binnenkort weer gewoon echt over voetbal kunnen gaan hebben.
Top, heel goed. Dank je.
Ja, dank je wel, Stijn. Ja, dit was de podcast met Stijn Francis. Zeer uitgesproken, zoals altijd. En ik kan altijd zijn verhaal goed onderbouwen. Dus dat was heel fijn om Stijn te gast te hebben. Morgen een hele speciale podcast. Dit keer dan geen corona-update, maar een ouderwetse podcast met Peetsen. Doen we er gewoon even tussendoor. Met een
hele toffe speler. Iemand die eigenlijk een doorbraak kende dit jaar. Uit het niets. En vertelt daar heel apart over. Dus dat is morgen in de podcast te luisteren. En maandag zijn we er weer met een nieuwe FC Afkikken live show. Zolang het kan en mag. Om 12 uur. YouTube.com/FC Afkikken. Abonneer je even als je dat nog niet gedaan hebt. We hopen de 10.000 abonnees zo snel mogelijk te behalen. Dus help ons daaraan mee. En dan zou ik zeggen, graag tot de volgende keer.